Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. Het is een beetje een vreemde eend in de serie, want ik heb jullie al verteld, we doen dit seizoen een serie over wegkomen bij Big Tech. Ik ben wel blij dat deze er even tussendoor gepland staat, want Femke is terug.
Yes, hey. Heel leuk om terug te zijn.
Ja, wat goed dat je er weer bent, want we hebben heel veel reacties gehad op jouw vorige optreden hier.
Mm-hmm.
En daar waren mensen erg blij mee.
Mooi zo, ik ook.
Ja?
Dat, heel veel leuke reacties gehad. En ook inderdaad als vreemde eend in de series bij jullie. Dat het juist heel welkome afleiding is tussen andere thema's. En veel herkenbaarheid, terwijl het niet altijd verwachte herkenbaarheid was.
Ja, want vorig seizoen hadden we natuurlijk echt van alles. Hè? Hadden we wijnproeven en wijnproeven is blijven hangen trouwens.
Ja,
de rest, dat, geen idee meer.
Ik snap het, wijnproeven. Dat, ja,
komt door de wijnproeven. Ja. Maar er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd, er zijn sowieso 3 afleveringen bij. Daar kun je dan een soort drieluikje van maken als mini-communicatiecursus.
Hmm.
Dat sprong eruit en die van jou ook. Dus, maar dat is het leuke van Ik zal je leren. We doen dan iedere keer stukjes. En het kan interessant zijn of je kan zeggen, ja, kantklossen. Oké, ja, niet. Maar goed, die van jou die was echt heel goed bekeken en er werd goed op gereageerd. Nog 1 keer even voor de mensen die aflevering gemist hebben. Wat doe je precies?
Ik werk met hoogbegaafde mensen van 2 tot 92 zo ongeveer.
Nou,
92 is wat, wat erg ruim, maar met mijn collega's samen doen we een deel begeleiding op school, thuis, op werk. En een deel diagnostiek en een deel onderzoek. Dus we kijken heel erg naar de inhoud van hoogbegaafdheid en talent, inzetbaarheid op werk, in school en wat mensen daarover moeten weten.
Oké, en hoogbegaafdheid is niet een eenduidig dingetje. Even voor de duidelijkheid, vorige keer heb jij met Marjolein gesproken. Dus misschien vraag ik dingen dubbel, omdat ik die keer niet heb gedaan. Maar het is niet zo van, dan ben je dus dit. Er zit best wel ook een spectrum in, toch? Je hebt hoogbegaafd in allerlei verschillende vormen en maten.
Het zijn net mensen.
Ja.
Nee, zeker. Nee, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen karakter, zijn eigen achtergrond, context, voorkeuren, et cetera. En wat mensen met elkaar delen is de hoge intelligentie. En daarom noemen we ze hoogbegaafd. Maar, je zei het al, je hebt ze in allerlei vormen en manieren. En dat geldt ook voor de definities en modellen rondom hoogbegaafdheid. Dus je hebt heel veel verschillende beschrijvingen en contexten waarin hoogbegaafdheid ook geplaatst wordt. Om alle verwarring te voorkomen, richten wij ons echt op het stuk, hoogbegaafde mensen zijn mensen met een IQ in de bovenste ongeveer 2% van de intelligentieverdeling. Oftewel vanaf IQ ongeveer 130. En ja, dat is het dan maar. Want daarbuiten zien we wel veel dingen die vaker voorkomen, maar geen karaktereigenschappen die echt gelinkt zijn altijd aan hoogbegaafdheid.
En dat is ook niet zo dat wat je nog wel eens hoort is, je bent hoogbegaafd, dan snap je dit toch wel. Dan ben je toch heel slim en dan kun je toch. Ik heb daar zelf last van, maar ik ervaar dat niet altijd zo. Ik zit ook ergens in die zoveel procent. Maar ik kom ook wel eens clueless terug van vergaderingen. Hoe zit dat dan?
Nou, ik ook hoor. Ik kom ook regelmatig clueless terug van dingen. Sterker nog, in mijn werk word ik er regelmatig argumenteerd of beredeneerd door kinderen van 6 of 7.
Oh, wow.
Het is niet zo goed voor je ego, maar dat is niet erg. Want zij hebben dan weer heel andere interesses en expertisegebieden. En ook hele jonge mensen die zich heel erg vastbijten in een thema, die komen daar vaak heel veel verder mee dan dat ik het kan. Bijvoorbeeld tijdens een cursus logica. Daar weet jij ongetwijfeld meer van dan ik. Maar eigenlijk het maken van computers, maar dan op papier met poorten en logische constructies daarin. Mm. Nou ja, je hoort het al. Ik ben afgehaakt bij les 1. Maar kinderen die in de cursus zaten, allemaal met superhoge intelligentieniveaus en heel andere karakters, maar gedeelde interesse hierin, die waren dusdanig ver dat ze in les 3 de universiteitsprofessor konden bevragen. En vragen konden stellen op het niveau van bachelorstudenten, terwijl ze dus tussen de 6 en 10 jaar waren. Dus die man die stond ook soort van, hé, wat gebeurt me hier?
Die begrijp ik wel, want logica is natuurlijk ook, dat is logisch. Het zijn soort puzzeltjes en het past in elkaar of het past niet in elkaar. Dat is allemaal redelijk eenduidig. En daar kun je gewoon een kant mee op. Die klopt als een bus.
Ja.
Of niet.
En dat is het begrip. En wat ik heel vaak zie bij hoogbegaafde mensen, kinderen, jongeren en volwassenen, is dat dat begrip zit wel goed. Want dat is natuurlijk onderdeel van je profiel als intelligent persoon. Maar in de context kan natuurlijk een heleboel ruis, ambiguïteit, vragen ontstaan. En niet iedereen heeft eenzelfde type ontwikkeling en eenzelfde type talenten, buiten dat je allemaal heel slim bent binnen deze groep. Bijvoorbeeld, ik ben helemaal niet handig. Ik ben best wel onhandig zelfs. Ik laat dingen vallen. Als je me iets laat klussen, dan nou ja, moet je maar hopen dat het goed komt. Dat soort dingen heb ik echt totaal niet als talent, nog als interesse. Dat zal ook niet helpen. Maar dat zie ik ook heel vaak, dat mensen dan inderdaad denken van, oh, maar dan begrijp je alles, dus dan kun je ook alles. Nou, dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
Met daarbij, als het gaat bijvoorbeeld over een vergadering waar je net aan refereert, ik merk heel vaak dat hoogbegaafde mensen een aantal stappen verder zijn dan veel collega's.
Overslaan, ja.
Ja, stappen overslaan of een analyse draaien in hun hoofd waarvan ze zich niet bewust zijn of wel, maar die andere stappen maakt en andere dingen oplevert dan bij heel veel collega's. Dus dat mensen zich ook heel vaak niet begrepen voelen, maar ook de ander niet begrijpen. En als je onbewust hoogbegaafd bent, dan heb je ook best regelmatig dat je juist zelf de vreemde eend voelt of denkt van, nou, ik zal het wel niet snappen, dan ben ik misschien dom. Ja. Terwijl dat helemaal niet in vraag is bij deze groep, maar dat er gewoon een hele grote mismatch is in de context.
En het is ook niet zo dat je altijd gewoon gelijk hebt, hè? Want ook hoogbegaafden kunnen gewoon fouten maken. Ze hebben mij ooit uitgelegd, ja, met Ferrari kun je ook gewoon verkeerd rijden.
Ja.
Of tegen de muur klappen of zo.
Nou ja, zeer zeker. En het is een mooie metafoor inderdaad. In een film van Sue Jackson van het Damon Institute, die zij heeft gemaakt over 145 plus IQ, zit ook de quote van the engine of a Ferrari in the body of a Hugo. Oftewel, je hebt heel veel motorpotentieel, ja, maar je zit eigenlijk in een heel crappy oud autootje waar de vaardigheden niet altijd van op orde zijn. Waarvan je eigenlijk helemaal niet het potentieel van die motor kunt bereiken, omdat je als kind heel veel asynchrone ontwikkeling zult treffen als je cognitief heel ver vooruit loopt.
Ja.
Dus de kinderen uit die cursus logica, die waren cognitief gezien volwassen, maar qua alle andere dingen waar zij mee zitten in het leven, zijn ze ook gewoon een kind.
Ja.
Lopen ze misschien zelfs wel achter op hun kalenderleeftijd. En misschien soms ook voor, maar uiteindelijk, ja, je wordt natuurlijk niet als zesjarige opeens 18 op alle mogelijke vormen, inclusief je fysieke groei. Dat bestaat niet, en gelukkig ook maar.
Stukje levenservaring.
Zeker. Dus daar zit altijd een heleboel verschil tussen wat je aan potentieel hebt en wat eruit komt op jonge leeftijd, en misschien later ook nog wel.
Ja, en nou zijn er ook wel dingen die problemen kunnen opleveren, hè? Want wij maken het met onze eigen dochter mee. Die heeft dan een combi, de gelukkige combi van hoogbegaafd en ergens op een spectrum. En wat we bij haar merken is bijvoorbeeld prikkels. Is dat ook iets wat jij heel veel tegenkomt? Mensen met prikkelproblematiek?
Ik hoor het wel heel erg vaak. En de wetenschap is daar niet eenduidig over of daar een echte samenhang tussen zit, als in het hoort bij elkaar. Sommige studies zeggen dat dat heel vaak voorkomt, dat meer dan 80% van de hoogbegaafden ook hooggevoelig is en prikkelgevoelig daarmee ook. Maar andere studies zeggen juist weer van, nou ja, dat is een groep met biased informatie eigenlijk. Want biased mensen, die melden zich aan, die zijn hoogbegaafd en hebben last van prikkels. En dan gaan ze vertellen dat ze hoogbegaafd zijn en last hebben van prikkels.
Oh, ja.
Dus het is maar net wie het vraagt en hoe je kijkt. Ik herken in elk geval wel heel erg dat de prikkelgevoeligheden van bijvoorbeeld Dabrowski, Poolse psychiater, heel herkenbaar zijn voor veel hoogbegaafden. En daarbij zitten bijvoorbeeld intellectuele over-excitabilities, zoals het heel mooi heet. Prikkels zoeken op intellectueel gebied. Nieuwsgierig zijn, rechtvaardigheidsgevoel, heel veel scenario's kunnen schetsen. Dat zullen veel hoogbegaafden herkennen en meer herkennen dan de meeste mensen. Er zijn ook prikkelgevoeligheden op het gebied van emoties of op het gebied van zintuigelijke waarneming. En ook daarin herkennen veel mensen zich sterk. En ik denk ook dat dat komt doordat in het hoogbegaafde brein er meer neurale paden met meer neuronen zijn. Oftewel meer wegen. Als het dan toch weer in de autometafoor blijft met de Ferrari. Er zijn meer wegen, ze hebben meer banen, maar ook meer auto's en meer afslagen. En dat is op zich heel fijn, want het zorgt voor efficiëntie. Maar het zorgt ook dat er heel veel informatie gaat naar verschillende punten toe. En dat er heel veel verschillende input binnenkomt. En binnenkomen kan positief zijn, maar het kan ook zeker minder positief zijn.
Ja, als we dat bekijken, het wetenschappelijk aspect dan, die hele neuroplasticiteit, gaat die sneller bij hoogbegaafden? Of werkt die gewoon op een andere manier? Hoe zit dat in elkaar?
Nou, dat werkt inderdaad sneller. Want echt de feitelijke breinweergave in een fMRI-scanner is ook anders dan bij de gemiddelde mens op intellectueel gebied. En je ziet dus echt dat er meer paden zijn, maar ook dat ze meer geolied zijn, als het ware, met myeline. Oftewel, de smeersels die zorgen dat de paden goed begaanbaar blijven in het brein. En dat maakt echt wel heel erg veel verschil als je kijkt naar hoe het brein zich dan ontwikkelt. En het zorgt er ook voor dat sommige delen van het brein zich al heel jong heel sterk ontwikkelen, maar andere delen misschien normaal of langzamer. Bijvoorbeeld de prefrontale cortex. Dus dat gedeelte waar je executieve vaardigheden, oftewel kun je ook iets uit je handen krijgen wat in je brein zit. Kun je iets starten, kun je iets doorzetten, kun je door frustratie heen, kun je volhouden, plannen. Die vaardigheid die komt niet per se op hetzelfde moment als je cognitieve vaardigheid ook spontaan opgeborreld. Sterker nog, we zien best vaak dat dat juist wat later ontwikkelt bij hoogbegaafde mensen.
Ja, dat gevoel heb ik ook. Dat bij die hoogbegaafde mensen, zeker als ze jong zijn, dat het limbisch systeem vooral heel erg hard gaat. En de rest een beetje. Ja, we moeten Annika bijvoorbeeld ook dingen echt 10, 12, 13, 14 keer uitleggen.
Mm.
Dus ja.
Ja.
Neem even een slokje hoor.
Ja. Ja.
Zo, gelukkig had ik koffie. Die prikkelgevoeligheid vind ik toch wel heel interessant. Mm-hmm. Ik zie het verschil bijvoorbeeld tussen Marjolein en mij. Marjolein die kan echt af en toe de behoefte hebben om de noise cancelling hoofdtelefoontje op te zetten. En dan wil ze gewoon echt even helemaal niks, niemand. Mm-hmm. Gewoon staren naar het computerschermpje. Leuke beelden van tuintjes, want dat vindt ze mooi, planten en zo. En dan gaat ze de tuin weer bedenken. En dan wil ze even geen input verder. Mm-hmm. Bij mij is het omgekeerde waar. Als er bij mij heel veel prikkels zijn, dan gaat de boel op slot. En dan mis ik alles.
Mm.
En dat doet toch gewoon een soort automatische noise cancelling of zo.
Ja.
En dan ben ik gewoon in een soort hyperfocus. En dan moet je mij echt 4 keer vertellen van, ja, maar dat zei ik toch net.
Komt het gewoon niet meer
geen
binnen.
Geen idee. Ja. Ja. Dat is een vorm van verstrooidheid of zo, lijkt het een beetje.
Verstrooide professor.
Ja. Is dat verschil een beetje te duiden hoe dat gaat? Want ja, dat is wel een interessant verschil.
Ja, en sowieso zie je in de hele bevolking, de hele maatschappij, dat er mensen zijn die introvert zijn en mensen die extravert zijn. Waarbij de introverte groep oplaadt door alleen te zijn als groot verschil. En de extraverte groep juist prikkels zoekt en dat beter kan reguleren. Als het gaat over dus mensen en zintuigelijke prikkels. Daarbij zie je ook dat ieder mens daarin gewoon nog weer anders is. En wat er gezegd wordt over de groep hoogbegaafden is dat ongeveer 2/3 introvert is. En dat betekent dus ook dat energie dan meer, of dat meer energie kost om naar buiten toe contact te maken, op te letten, andere dingen. En ook je af te sluiten. Want als je alles steeds meekrijgt, omdat je gevoelig bent ingesteld om op te vangen wat er in je omgeving gebeurt, hoe mensen zich voelen om je heen, maar ook kleine geluidjes, of dat je bijvoorbeeld het ruikt als iemand 5 huizen verderop een sigaret opsteekt en je vindt dat heel erg onprettig, dan zijn er een heleboel dingen die je de hele dag door triggeren en dus veel meer energie kosten dan bij de meeste mensen.
Ja, ja. Dat zie ik ook wel gebeuren, inderdaad. Kun je daar iets aan doen? Want dat is ook mooi een praktijkgevalletje. Annika die heeft dat op school. Mm-hmm. Als iemand op 14 meter afstand een liedje staat te neurien, dan gaat zij echt helemaal over de emmer.
Ja.
En dan moet dat ook onmiddellijk stoppen. En dan is de emotie ook direct heel hoog.
Ja.
Wat zou je daaraan kunnen doen? Kun je dat trainen? Kun je dat met therapie? Is er medicatie voor bijvoorbeeld? Hoe regel je zoiets?
Nu moet het recept komen natuurlijk. Nee.
Nou ja, je zit gewoon nu even naar praktische dingen te vissen.
Ja, ik snap het helemaal. Nee. Ja. En het is ook heel herkenbaar hoor, dat je dan zoekt van waar zit het. En dat is ook meteen mijn eerste zoektocht vanuit mijn rol die ik zou beginnen. Namelijk, waar zit de angel? Want als het probleem is dat je bijvoorbeeld onderliggend ADHD of autismespectrumstoornis of weet ik veel, maar als er een bepaalde stoornis daadwerkelijk, niet een misdiagnose, maar bestaat, dan zou je kunnen kijken inderdaad of iets van medicatie daarbij kan helpen om die prikkelverwerking wat te dempen. Daar ben ik niet van de medicatie. Wel heel interessant, maar is niet mijn vakgebied.
Dat moet een kinderarts waarschijnlijk dan
zeker,
toch doen.
Zeker, ja, een psychiater of een kinderarts. Of in elk geval in overleg met een geregistreerd medisch professional daar op dat gebied. Maar dat kan. De dingen die wij in onze praktijk doen zijn natuurlijk meer gericht op gedrag, gedragsverandering, psycho-educatie en het zoeken naar de angel. Dus helpen de puzzelstukjes te vinden en een puzzeltje te leggen wat dan helpt.
Ja.
In het algemeen zie ik, als je zegt van het is opeens helemaal klaar en hop, hele heftige reactie. Het gaat eigenlijk nooit van 0 naar 100 in een paar seconden of in een minuut. Er zit eigenlijk altijd opbouw in. Alleen die opbouw is vaak niet bewust. Zowel voor kind of volwassenen zelf als voor degene eromheen. En in het bijzonder voor degene eromheen kan het daardoor lijken dat iets heel kleins een hele grote reactie losmaakt. Soms zal het ook zo zijn. Bijvoorbeeld als je, nou, noem eens wat, je bent gebeten door een hond en dan zie je een hond. Ja, dan kan er een reactie zijn die heel erg groot is op iets relatief heel kleins. Maar als het niet gerelateerd is aan een traumarespons, dan zijn het vaak stapelingen. Dus dan ben je bijvoorbeeld al je de hele dag aan het aanpassen, of je bent al de hele dag heel erg geprikkeld door allerlei, nou, kleine dingetjes in je omgeving. En dan opeens is er de druppel die de emmer doet overlopen.
Ja, dat wilde ik zeggen. Dat is gewoon een soort het emmertje, hè, maar dan onzichtbaar.
Het onzichtbare emmertje.
Vaak ook voor jezelf dan onzichtbaar, denk ik.
Zeker. En dat is ook het eerste stuk waar je dan mee aan de slag zou gaan. Namelijk, wat is je emmertje eigenlijk? Hoeveel druppeltjes passen erin? Hoeveel druppeltjes zitten er al in? Maak er een mooie metafoor bij. Het hoeft geen emmertje te zijn, maar bedenk er iets bij wat past bij de persoon.
Spaarpot voor de mensen die daarvan houden. Ja,
precies. Ja. Iets heel anders mag ook. Maar dat je daar juist naar leert kijken, maar ook leert begrijpen wat er gebeurt in je lijf. Wat jou triggert, want we zijn heel erg gewend aan proberen te doen alsof we net zo zijn als alle anderen. Voor zover alle anderen hetzelfde zijn, want dat is ook niet zo.
Oh ja, je bent uniek net als iedereen, toch?
Precies. Ja, en dat maakt het ook meteen moeilijk. Maar je zoekt altijd naar je spiegels.
Ja.
Van, ja, bij wie hoor ik dan? Hoe past dat dan? Hoe werk ik? Hoe werkt de ander? Ben ik oké? En je toetst jezelf altijd in een bepaalde omgeving. En als je anders bedraad bent, in de positieve en soms ook de meer uitdagende zin, dan is het moeilijker om die spiegels te vinden.
Ja.
En die spiegels vinden is nou juist wat voor heel veel mensen die gemiddeld intelligent zijn en niet neurodivergent denken en bedraad zijn, zeg maar, is dat heel normaal, want die zijn er superveel. En bij deze groep is dat veel minder. En wat je kunt doen, is in elk geval je eigen gedrag in kaart brengen of je kind daarbij helpen om je gedrag, zijn haar gedrag, in kaart te brengen. Maar vooral ook, wat zijn de triggers en wat kun je dan doen? Want ik merk dat heel veel hoogbegaafde mensen heel goed zijn in scenario's bedenken, op allerlei verschillende manieren. En dat die scenario's dan vaak ook uitkomen en dat er een bepaald gewenningspatroon in ontstaat. Van, nou, als ik dit denk dat er gebeurt, dan klopt het meestal wel. Dus heb ik geen plan B nodig. En de kunst met dit soort dingen is juist om een plan B te hebben, van tevoren. Ook al voelt het heel onnodig. Dus wat je kunt doen als ouder is van tevoren een soort contractje maken. Dat hoeft helemaal niet heel erg formeel. Mag wel, maar dat moet je vooral even inchecken bij jezelf en bij je kind. Van, nou, wat kan er werken? En dat contractje stel je op met daarin, wat kan ik doen als ik signalen van stress bij jou zie? En dat kan het kind dan ook aangeven van tevoren op een niet stressvol moment. Maar het kind kan ook iets voor zichzelf bedenken. Dus als ik die stress voel opkomen, ook al vind ik dat het niet hoeft, ook al voel ik wel dat het er is, maar vind ik rationeel dat ik niet moet zeuren bijvoorbeeld, wat kan ik dan doen voor mezelf? Mag iets heel kleins zijn. Kan zijn, ik ga een squishy knijpen die ik in mijn broekzak meeneem. Maar het kan ook zijn, dan ga ik naar plek X of Y en dan wil ik eventjes alleen zijn. Of juist, dan wil ik graag dat mama me een dikke knuffel komt geven. Kortom, het is bij iedereen heel anders, maar als je het van tevoren in kaart brengt en een plan B hebt, dan heb je een soort draaiboek wat je erbij kunt pakken. Want hoe suf ook, dit herken ik zelf nou ook van mijzelf hoor, je laat je toch weer verrassen door je eigen valkuilen.
Ja, dat is ook heel moeilijk om te zien. Want wat mij opvalt, bijvoorbeeld bij die van ons, is de prikkels zijn bijna niet zichtbaar. En ze ervaart ze eigenlijk ook niet. Ze kan urenlang naar hysterische cartoons kijken. Dat Marjolein echt het huis ontvlucht vanwege de herrie en de toestand. En dat vindt ze helemaal leuk. Maar als de tv uit is en jij neuriet een liedje, nou, dan is het klaar.
Ja.
Maar je ziet ook niet je ziet die opbouw bij haar niet.
Nee.
Je ziet niet de prikkels die zijn er niet. Nee. Totdat ze er ineens wel zijn. En dan is het ook alarm gelijk.
Ja, en het mooie zou zijn om daar wat inzicht in te krijgen. En als je bij mij zat als cliënt, dan ga je daar natuurlijk helemaal in doorvragen. Maar dat inzicht, dat wil je hebben, zodat je er ook op de juiste manier naast kunt staan en kunt ondersteunen. Maar ook degene over wie het gaat de autonomie kunt geven in een bepaald kader. 8 uur lang cartoons kijken is waarschijnlijk niet het beste idee.
Nee, dat is ook niet 8 uur lang.
Nee, dat snap ik.
Bij wijze van. Ja.
Maar je kunt daar wel een tussenvorm in vinden. Je kunt kijken naar welke prikkels zijn positieve prikkels en hoe voelt het dan. Woorden geven aan emoties. Woorden geven aan het gevoel wat dan ontstaat bij iets positiefs, maar ook bij iets minder fijns. En wat ik heel vaak als opdracht meegeef aan kinderen, maar soms ook aan volwassenen, is om een grafiekje bij te houden over de dag heen met hoe je je dan voelt. En welke verschillende triggersituaties, of het nou hele kleine dingen zijn of hele grote dingen, of iets heel dagelijks, zoals bijvoorbeeld dat je naar school of naar je werk gaat. Wat doet dat dan met je? En dat doe je door zelf eerst vocabulaire te creëren. Dus ik gebruik vaak zelf een spelletje dat heet Grok. En daar zitten allemaal kaartjes in van, ja, leuke namen.
Ja, ik ga hem even opzoeken ook meteen.
Ja,
niet nu meteen, maar
zometeen. Ja. Nee, maar ik vind het een fijn spel. Het komt voort uit de non-violent communication. Ik vind dat altijd een prachtige term. Ik heb daar hele wilde beelden bij. Maar
is dat
betekent,
van Marshall Rosen?
Zeker.
Ja, ja, dat ken ik.
Ja, kijk, nou die.
Ja.
En ze hebben aan de hand daarvan een soort spel gemaakt met de gevoelens en behoeften waarover je kunt communiceren. En de reden dat ik het vaak gebruik is, nou, deels gewoon omdat die vorm dan helpend kan zijn, maar deels ook omdat ik heel vaak merk dat er heel veel gevoeligheid is en heel veel sensitiviteit in positieve, soms ook uitdagende zin, zowel naar jezelf als naar de ander. Maar dat er geen vocabulaire is om dat te kunnen uiten. Dus dat iets dan heel erg wordt platgeslagen in een groot overhangend gevoel of een pseudo-gevoel, of in een argument. Zo van, hè, jij bent aan het neurien en jouw dochter stoort zich daaraan en die geeft dan als argument dat jij niet kunt neurien. Weet ik veel.
Nou, meestal komt het niet op een argument aan. Meestal is het gewoon, hé, hou op.
Ja.
En dan maakt het ook niet uit of het fluiten is of neurien of tikken. Of je bent gewoon met iets...
Je bent gewoon irritant.
Je maakt geluid.
Ja, precies. Je leeft, je ademt, hou op.
Ja, precies. Hou op met ademen. Ja. Dus, ja, maar zoiets.
Ja.
En dan ook... En nogmaals wat ik zeg. Het is, die opbouw is niet te zien. Het is gewoon vlak. Alles is eigenlijk uitstekend. En dan ineens is het hier.
Ja.
En dat is een hele lastige.
Dat is het. En zeker op het moment dat je al daar zit. Daar hoog in de emotie en de vervelende gevoelens voor kind of persoon zelf en de ander. Dan valt er ook niet meer goed over te praten. Want je systeem is dan helemaal ingeschakeld op vechten of vluchten.
Ja.
Of bevriezen. Maar in ieder geval niet op daar nog even lekker in reguleren en een goed gesprek voeren. Want je lijf staat helemaal op spanning om iets van actie te ondernemen. Dus dat praten en bedenken kun je dan niet meer goed doen. Je kunt dan ook niet goed uitvragen als die emotie zo hoog is opgelopen, om welke reden dan ook, kun je ook niet meer goed inchecken wat er dan eigenlijk aan de hand is. En wat voor gevoel daaronder ligt.
Ja.
Nou, dus dat moet je van tevoren eigenlijk doen. Of door te reflecteren op een situatie, op een rustig moment, dat lijf een beetje tot rust is gekomen.
En dat staan later.
Ja, ja.
Even uit de situatie.
Zeker, even uit de situatie. En even wat anders doen. Even tot rust komen en dan weer verder kijken.
Wat ik bijzonder vind, ik ken dit wel natuurlijk. Ik ben bekend met het fenomeen, de amygdala wordt gehijacked en boem, daar ga je helemaal.
Ja.
Maar dat is meestal bij bedreigende situaties. Er is iets aan de hand, of het is gevaarlijk, of je schrikt. Maar een liedje neurie, ik kan me niet voorstellen dat je amygdala van gehijacked wordt.
Zou best kunnen, hoor. Ja, dat klinkt voor jou en voor mij trouwens ook misschien gek.
Ja.
Want ja, het is een liedje neurie. Ik bedoel, het is alleen maar gewoon een...
Dus er is geluid, ja.
Ja, er is geluid, ja. Maar iets heel kleins kan een hele grote trigger worden op het moment dat je heel gevoelig bent of dat je al heel veel druppeltjes in die emmer hebt. En een heel mooi spreekwoord daarover, volgens mij uit India, is dat als je gebeten bent door een slang, dat je bang bent voor een touwtje. En dat touwtje, wat geen slang is, wat niet gevaarlijk is, wat überhaupt niet beweegt, maar het doet je denken aan, dat dan opeens een hele grote trigger kan zijn voor je lijf, maar daarmee dus ook voor wat er gebeurt in je brein en wat er wordt geactiveerd. Dus of het nou over neurien gaat of over dat de buurman een plank doorzaagt of weet ik veel, wat voor trigger dan ook. Maar als je gevoelig bent op het gebied van zintuigelijke prikkels en in dit geval geluid, dan schijnbaar is er ergens iets, niet per se een gebeurtenis hoor, maar ergens een soort aanleg of wel een gebeurtenis, waardoor dat zo triggerend is.
Oké. Goed, maar stel je hebt dit. En je zit daarmee op je werk of op school, in het geval van Annika.
Mm.
En je moet wat. Wat zou je kunnen doen? Want je zit in een klas, daar zitten nou eenmaal kindjes. En die zitten te tikken en te neurien en te schrapen met hun nagels of dingen te doen. Je kan er niet echt uitlopen. Nou, het kan in theorie wel, maar... Hè? Zijn er dan bijvoorbeeld oefeningetjes die je zou kunnen doen of iets wat je zo'n kind zou kunnen aanraden? Hoe zou je dat doen als iemand met dit probleem bij jullie zou komen?
Nou, dan wederom zou ik weer heel veel vragen terug gaan stellen. Mm-hmm. Ik zal ze hier nu besparen, maar ik zou in elk geval willen weten, wat gebeurt er dan? Ik zou willen kijken in zo'n klas. Op een werkplek is dat natuurlijk vaak weer een beetje anders, maar dan kun je meer dingen uitvragen. Van welke triggers zijn er dan? Wat gebeurt er dan? Wat bouwt erop? Hou het eens bij, zodat je weet waar je het eigenlijk over hebt. Ja. Want als je niet weet wat er gebeurt en alleen het resultaat ziet, namelijk overprikkeling, dan weet je wel dat dat heel vervelend is. En je weet dat het ergens uit voortkomt. Maar komt het voort uit heel veel dingen uit de omgeving? En heeft kind of volwassene in kwestie niet geleerd hoe dat te reguleren voor zichzelf? Of is er daadwerkelijk veel meer gevoeligheid aanwezig in, nou wederom, het is nooit alleen maar negatief, maar ook in de uitdagende zin van het woord, gevoeligheid. Ja. En dan kun je verder kijken. Dus natuurlijk zijn er oefeningen. Maar ik herinner me een situatie waarbij ik met een meisje aan het werk was en haar moeder. En ik had een voorbeeld gegeven van een oefening die je dan kunt doen op het moment dat je je niet zo chill voelt. Maar ook dat je dat niet moet doen op het moment dat je al helemaal uit de pannen aan het flippen bent. Oh ja. Maar dat je dat doet op een moment dat je jezelf nog kunt reguleren. En dat je nog om hulp kunt vragen. Zonder dat je al dat punt eigenlijk voorbij bent, omdat je lijf te strak staat.
Ja, en dat tijdsframe is heel kort, hè? Want dit is echt een zwarte piste omhoog, zeg maar. Het gaat echt hard.
Ja. En dat denk jij en dat zie je ook, dat het heel hard gaat. Alleen van binnen gebeurt er vaak al veel meer daarvoor. Want denk maar jezelf, althans als ik bij mezelf incheck over wanneer ik me geïrriteerd voel over dingen. Bijvoorbeeld dat, laten we neurie als voorbeeld nemen. Er wordt bij ons thuis niet heel veel geneuried, geloof ik. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als ik een best pittige dag heb gehad op mijn werk. Ik had de nacht ervoor niet zo lekker geslapen. Ik heb sowieso gewoon een beetje dat ik een beetje tegen een griepje aanhang of zo. En dan gaat er iemand neurien. Ja, dan is er verder nog niks gebeurd. Maar dan vind ik het toch bloedirritant dat er iemand naast mijn oor staat te neurien.
Ja.
Terwijl als ik lekker in mijn vel zit en ik heb het lekker naar mijn zin. Ik heb een goede dag gehad. Ik ben lekker uitgerust. Misschien een beetje moe van een dag hard inspannen of leuke dingen doen. Maar niet uitgeput en puh. Dan zit ik daar heel anders in.
Ja.
Dus er is altijd een voortraject. Ik geloof niet echt, tenzij het echt een trigger is vanuit een traumarespons. Maar verder geloof ik niet echt dat daar met alleen maar neurieën of iets anders in die categorie, zeg maar, niet iets gevaarlijks of heftigs, dat dat in één keer ontstaat. Wel dat je het dan pas kunt voelen en zien. Ja. Maar juist dus dat je opdracht is, wat zit erachter en wat gebeurt er daarvoor? Waarom kom je op het punt dat neurieën of iets anders heel kleins jou zo kan raken dat je zo reageert.
Ja.
Want die reactie is echt. Dat zie jij ook.
En kan dat iets te maken hebben met het versneld vormen van die neuropaden? Dat bijvoorbeeld deze trigger, dat daar iets is ingesleten. Je hebt het over de slang en het touwtje.
Ja.
Die slang kan een hele traumatische ervaring zijn. Als dat een gevaarlijke slang was en hij heeft je gebeten, ook nog.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat alles wat erop lijkt, direct die amygdala aanknalt.
Zeker.
Neurieën. Tenzij je achtervolgd bent door een clown met een bijl die aan het neurieën was, dan snap ik het wel weer.
Maar ja, het touwtje is ook geen slang. Nee. En als je alleen het touwtje ziet en je ziet iemand heel erg schrikken van een touwtje, dan denk je ook, vriend, het is een touwtje, doe even normaal, man. Het is gewoon een, weet ik veel, een stukje wat ik heb afgeknipt toen ik aan het knutselen was. Ja, ik heb laten vallen. Nou, sorry hoor. Daar hoef je niet zo over te flippen.
Ja.
Dus hè, als je alleen maar ziet wat je kunt waarnemen, dan snap ik heel goed dat een touwtje iets heel geks is om over te gaan flippen.
Ja.
Maar ik weet het ook niet, hè, waar in dit geval het neurievoorbeeld vandaan komt. Maar daarom wil ik ook altijd weten, waar zit dan die angel?
Ja.
Is dat wel een trigger die in één keer zorgt voor een herinnering, een beeld, iets wat heel naar is geweest? Of is het meer een emmertje is vol, laatste druppeltje is het geneurie, of iemand die te hard koudt of ademt of überhaupt gewoon.
Ja, dat komt vaker voor. Mensen die echt voor eetgeluiden een soort allergie bijna hebben.
Ja.
Maar dit had ik voor het eerst. Neurieën.
Oh nee, ik hoor neurieën ook wel. Ik hoor van alles al regelmatig hoor.
Ja, in jouw vak kan ik me dat voorstellen. Ja. Nog even, want we moeten hem een beetje kort houden, want jij had een andere afspraak ook nog staan. Dus we moeten
het alweer door.
Even gaan afronden. Maar misschien nog even een goede vraag dan. Hoe weet je, en dan van een ander, maar ook van jezelf, hoe het met je emmertje zit?
Gewetensvraag.
Dan nog even een hele lastige aan het eind zo.
Ja, dat is inderdaad een lastige. En ook voor mij hoor. Ik kan dat altijd heel goed vertellen. Maar bij mij lukt het ook zeker niet altijd. Wat ik heb gemerkt voor mij, maar wat ik ook heel veel zie bij cliënten, zowel kinderen als volwassenen, is dat omdat je brein zo sterk ontwikkeld is en al die paden zo lekker soepel gaan, dat ze ook de verkeerde kant op kunnen gaan zonder dat je het doorhebt. En dat je daarna ook, in plaats van dan te voelen en te beseffen, daar een oordeel over velt naar jezelf toe. Van, even niet zo piepen, of goh, en mensen verwachten dit van me, of nou, ik wil erbij horen en dus, of goh, ik ben slim en ik moet. En dus dat er heel veel cognities onder zitten. En dat je dan kunt vervallen in je eigen denkfoutenpatroon. Oftewel, heel erg gaan varen op wat jij nou denkt dat er gebeurt, wat jij vermoedt dat er gebeurt, wat jij vindt dat er moet gebeuren, in plaats van voelen waar je nu staat. Dus inchecken bij jezelf zonder oordeel. En ik denk dat heel veel mensen die dit ook zullen horen en zich herkennen in hoogbegaafdheid, wat meer mildheid voor zichzelf mogen hebben. Want we zijn best wel streng vaak voor onszelf. De lat ligt vaak hoog. En juist door de lat wat lager te leggen op dit gebied en te accepteren dat, weet ik veel, misschien word je getriggerd door, nou, wat zullen we eens voor leuks bedenken? Nou, touwtjes zijn je trigger. En je snapt zelf ook niet waarom, want je hebt geen slang gezien en je bent ook niet bang voor slangen. En toch, als je touwtjes ziet, nou, dan kun je tegen jezelf zeggen, nou, echt super stom, dit zijn touwtjes. Waarom heb je last van touwtjes? Maar je kunt ook tegen jezelf zeggen van, nou, goh, je hebt last van dit touwtje. Dat is naar, dat voelt vervelend, dat voelt in mijn lijf zo. Ik merk dat mijn schouders omhoog gaan. Ik merk dat ik spanning ervaar in mijn rug of in mijn buik of in mijn hoofd, waar dat ook zit, iedereen anders natuurlijk.
Ja.
En oké, dit is zo, in plaats van maak het weg.
Ja.
Ja.
Oké, nou ja, goed. Nuttig allemaal.
Goede uitdaging.
Allemaal nuttig. Ja, ik denk dat we daar even mee aan de slag kunnen. Seizoen 3 gewoon nog een keer langskomen.
Ja, ik denk dat
we
weer terugkomt. Ja. Ja.
Ook omdat hij een beetje kort was vandaag. Maar ik vond het toch super dat je er was.
Nou, ik ook. Fijn en, dat ik weer aan mocht sluiten.
Wat mij betreft een andere keer zeker meer.
Graag.
Hey, dankjewel.
Jij ook.